Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het is een van de belangrijkste uitdagingen voor de partijen die volgende maand meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe voorkom je dat individuele leden je campagne beschadigen? En dat niet alle partijen al een antwoord hebben gevonden op die vraag, dat bleek deze week weer. Want bij BBB zitten ze in hun maag met een gedeputeerde uit Flevoland die al na enkele maanden opstapte. En omdat hij dat deed na 1 oktober, heeft hij nu recht op 2 jaar wachtgeld. En bij NRC stapt de voorzitter Hein Pieper op omdat hij het bestuur niet zou hebben geïnformeerd over een arbeidsconflict van bijna 20 jaar geleden. Wat zegt het optreden van deze partijen nu eigenlijk over deze verkiezingscampagne? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Tobias, we hebben het eigenlijk vooral over de grote partijen. Hebben we het wel vaak genoeg over de kleintjes?
Nou, eigenlijk niet. Ik heb even een peiling gepakt van INO Research. Maar als je ze optelt en je gaat kleine partijen... Ja, het is een beetje vanaf welk aantal zetels je telt. Maar...
Wat is klein? Laten we dat eerst even vaststellen.
Ja, kijk, normaal zeg je 3 zetels of minder. Maar
tegenwoordig ben je middenpartij.
Ja, hè? Tegenwoordig ben je met 5 zetels ben je middenpartij. Hè? Bijvoorbeeld in die INO-peiling pelt D66 5 zetels. Tel je vanaf dat en lager op, dan kom je op 32 zetels. Dat is een heel aantal natuurlijk van de 150. En ja, daar hebben we het heel vaak niet over. Nee. Ja,
ze halen ook vaak dus de krantenkoppen niet, Hans. Hoe zorg je als kleine partij nou voor dat je dat wel voor elkaar krijgt?
Nou, dat is best lastig. Want op een gegeven moment, kijk, het belangrijkste bij verkiezingen is dat je jouw achterban, zeg maar, ervan kunt overtuigen dat ze naar de stembus gaan. Dat is stap 1. En de tweede is dat ze ook op jou stemmen. Want het merendeel van de kiezers heeft echt al wel zo vaag een beetje in zijn achterhoofd waar hij ongeveer op wil gaan stemmen. Als je een beetje links georiënteerd bent, dan twijfel je tussen nou ja, PvdA GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP misschien, misschien Volt. Nou, weet je wel, een beetje dat spectrum. Zo geldt dat voor elk kiezer. Een kiezer zit op een bepaald spectrum. En als jij als kleine partij zeg maar weinig aandacht krijgt en in een campagne ontstaat op een gegeven moment een bepaalde dynamiek dat het erop... Bijvoorbeeld om zou kunnen gaan dat Frans Timmermans misschien wel eens de grootste zou kunnen worden. Hè, en links de grootste zou kunnen, althans een linkse partij de grootste zou kunnen maken. Dan loop je dus het risico als kleine linkse partij. En ik noemde steeds links als voorbeeld, maar hetzelfde geldt voor rechts overigens. Mm-hmm. Dan loop je als risico dat mensen denken, ja laat maar. Weet je, het heeft toch niet zo'n
nut. Het
heeft niet zoveel nut om op, nou ja ik noem maar wat, Vol te stemmen. Of op SP te stemmen. Dus, en die mensen stemmen dan of op Timmermans of die gaan überhaupt niet naar de stembus. Terwijl je achterban op zich dan groter is dan... de verkiezingsuitslag zou doen blijken. Hè? BVV heeft daar bijvoorbeeld al een aantal verkiezingen last van. Die hebben, als je naar de peilingen kijkt, altijd best wel een groot deel van het electoraat, weet je wel, die zegt van nou, ik vind de PVV wel een toffe partij. En toch scoren ze bijna altijd laag. En hoe komt dat? Ja, omdat een hoop van die kiezers denken, ja, god, ik kan wel op de PVV stemmen, maar die doen toch nooit mee. Of weet je, dat heeft allemaal niet zo'n nut. En die zijn gewoon minder bereid om dan naar de stembus te gaan. En zeker in zo'n verkiezingscampagne moet je als kleine partij, als je dit aanvoelt komen, ja, moet je er eigenlijk van alles aan gaan doen om jezelf te onderscheiden en om te gaan lopen roepen, jongens, het heeft echt, echt, echt nut als je komt stemmen en op mij stemt. En dat is wel een uitdaging.
Twee partijen die daar nu mee te maken hebben, dat zijn bijvoorbeeld BVNL, die zit nu nog in de Kamer, en Ja 21.
Ja, voor wie het niet weet, BVNL is dan Belang voor Nederland en dat is dan Van Haga, Wieber van Haga.
Ja.
Die bij elke optreden in de Kamer dat even heel snel bij zegt, ja. He, Belang van Nederland. Voor het Belang van Nederland. Ik ben van het Belang van Nederland.
Ja, je moet het wel blijven.
Je moet dat blijven droppen van dit ben ik.
Ja, overigens doen alle partijen dat nu ineens. Je moet maar eens opletten. Dat is heel grappig. Echt in elke zin zeggen ze even de naam van hun partij erbij in een debat.
Dat is handig voor de Insta-filmpjes.
Ja, politici spelen daarmee. Rutte had al dat trucje dat hij dan bij de SP, die noemt hij het hele jaar door SP. Maar als hij er last van heeft, of er komen verkiezingen aan, dan gaat hij het ineens de Socialistische Partij noemen. En dan een beetje vies gezegd, alsof het de Communistische Enge Partij. Weet je wel, zo doet hij dat aan het voorkomen. Maar in dit geval, ja, 21 en BVNL, ja, die zitten ook tussen de kleintjes. Waarbij het de vraag is, gaan ze een zetel halen of niet? Hè? Ja, 21 stond er een tijdje geleden best goed voor. Maar daar zijn weer Kamerleden overgestapt. Een soort partijscheuring. Staan nu op 1 zetel. En bij BVNL heb je Van Hagen die zeg maar solo met de vlag zwaait. Waarvan het ook de vraag is of die zetel gaat. Die heeft bijvoorbeeld dan in dit geval Ellerste Overheem. Over 1. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat is een vechtsporter op zijn lijst gezet als een soort lijstduwer.
Henk Krol niet?
Henk Krol. Kijk, dat zijn een soort trucjes om dan
aandacht te krijgen.
Ja. BN'ers op je lijst.
Ja, nou, het helpt. Het genereert in ieder geval aandacht.
Partijen doen dat niet voor niks. Hè? Een bekende Nederlander op de lijst zetten, vaak als lijstduwer. Weet je, dus niet eens als serieuze kandidaat, maar vooral om aandacht te genereren. Ja, en dan krijgen wij weer telefoontjes vanuit de partijen. Die zeggen van, joh, zouden jullie het niet leuk vinden om die of die en die een keer te spreken?
Ja, maar dit zijn wel partijen. En Eerdmans maakt ook nooit geheim van die frustratie. Precies wat Hans zegt, als je zo'n rechts-links strijd krijgt. Ja, in de 20 heeft er altijd last van dat de VVD, hè, als die in een strijd verwikkeld raken, ja, dan worden ze daardoor opgegeten. En Eerdmans zegt al vanaf het begin van de oprichting, in elke speech wel een keertje van, ja, luister nou eens, de VVD is 1 maand van het jaar zijn ze rechts, namelijk in verkiezingstijd. En voor de rest leveren ze zich weer uit aan de linkse partij. Weet je, dat is een soort frustratie.
Ja, dus stem vooral op ons.
Ja, en dat is een soort frustratie die dan blijft rondpompen.
Maar overigens denk ik dat JA21 vooral last heeft van de interne ruzies. Want sinds dat interne gedoe en die overstappers en de zoveelste ruzies in een rechtse splinterpartij, zie je de peilingen echt kelderen.
Ja, die hebben echt 3-4 zetels verloren in de peilingen.
Meer nog, ze stonden op 8 en ze staan in sommige peilingen nu op 1.
Ja,
dan wordt het spannend.
Dan wordt het moeilijk.
Bij welke partij het ook wel spannend wordt en die namelijk een nieuwe lijsttrekker hebben gekozen, dat zijn de SGP bijeen en denk. Ja, dat zijn geen BN'ers geworden, Tobias. Ken jij ze wel?
Ja, ik zag deze vraag in een draaiboek staan en ik dacht,
we printen hem 1 keer uit op normaal lettertype.
en ik dacht, wat kinderachtig. Natuurlijk weet ik dat Steven van Baarle de lijsttrekker van Denk is. En natuurlijk weet ik dat Christoffer de lijsttrekker van SGP is. Maar van bijeen moest ik het inderdaad opzoeken. Ja, dat is Edson Olf. Die is in de plaats gekomen voor Sylvana Simons. Dat ik het al niet weet, dat zegt misschien heel veel over mij. Wist jij het, Hans?
Ik heb het toevallig onthouden omdat ik het afgelopen weekend voorbij zag komen. Maar tot die tijd moet ik bekennen dat ik nog nooit van hem gehoord.
Sylvana Simons had natuurlijk een heel duidelijk profiel.
Precies.
Ik bedoel, ze hebben het aan Sylvana Simons te danken dat die partij überhaupt bestaat. En in verschillende gemeenteraden terecht is gekomen. En dus ook in de Tweede Kamer. Ik denk eerlijk gezegd, dat het ze zonder Simons niet meer gaat.
Het feit dat ik het niet ken, zegt denk ik toch wel iets. Dat geldt dus ook voor de kiezer. En onbekend maakt onbemind. Je moet daar toch, je kiest voor een partij, maar je kiest ook zeker voor een partijleider. Het is de vraag, zou ik er een auto van kopen, is ook niet onbelangrijk in de politiek. En daar moet je iemand wel voor kennen.
Een kleine partij die het deze week wel voor elkaar wist te krijgen om de krantenkolommen te bereiken, dat was 50PLUS. Al was het nou niet direct op een manier die je als partij graag zou zien. Van de Herik, dat is de voorzitter van 50PLUS, die adviseert om maar helemaal niet meer aan de Tweede Kamerverkiezingen mee te doen.
Als ik er naar kijk, professioneel, dan zeg ik, jongens, doe even rustig aan. Zorg dat je eigenlijk je boel op orde brengt.
Ja.
En zorg dat datgene wat de afgelopen 14 jaar wel kon gebeuren, dat niet meer gebeurt. En sla dan daarom deze verkiezing even over.
Van de Herik, dat is die oud-voorzitter van Feyenoord ook.
Ja.
Maar het rommelt bij 50PLUS.
Rommelt. De politie moest eraan te pas komen om ruzie te beslechten op een ledenbijeenkomst vorig weekend. Ja, het is echt.
Wat is er aan de hand?
Ja, het is. Wat is er aan de hand? Wat er eigenlijk, en het is heel pijnlijk om te constateren, altijd aan de hand is bij oudere partijen. Ik bedoel, we hebben het in het verleden gezien bij de eerste oudere partijen die in de Kamer kwamen. Hè? De AOV en die andere, wiens naam ik even ben, de Unie 55PLUS heette die geloof ik. Dat eindigde allemaal in eenmansfracties, want iedereen had ruzie met elkaar en sloeg elkaar bijna verbaalde hersens in. Toen kwam 50PLUS, dat deed het even heel goed in de peilingen. Maar dat ging ook al heel snel door ruzie. Ja, eigenlijk ten onder. En ze hebben nog wel zetels gehaald, hè, onder Henk Krol. Maar toen kregen er ook weer afsplitsingen en interne ruzie. En op een gegeven moment stopte Henk Krol ermee. En bij de laatste verkiezing hielden ze nog 1 zetel over. En de enige Kamerlid die ze nog hadden, ja, die brak gewoon met de partij. En die ging onder Liane Den Haan. En die ging onder eigen naam verder. En nu probeerden ze weer terug in de Tweede Kamer te komen. Althans onder de naam 50PLUS dan. En nu lukt het ze niet eens om een lijst samen te stellen, zo'n ruzie maken ze. Er is 1 lijsttrekker die vindt dat hij de lijsttrekker moet worden. Of een kandidaatlijsttrekker die vindt dat hij de lijsttrekker moet worden. En die is dan weer boos en die maakt tennis. En die moest door de politie worden afgevoerd. Ja, het is echt heel pijnlijk. Dit weekend gaan ze nog een laatste poging doen om de leden een lijst trekker te laten kiezen. En als dat niet lukt, het zal wel lukken, maar ja, dan houdt het op voor 50PLUS. Want komende maandag, 9 oktober, dan is de deadline. Dan moet je lijst inleveren bij de kiesraad. Heb je hem dan niet ingeleverd, dan kun je dus niet meedoen. En heb je hem wel ingeleverd en wil je hem daarna nog veranderen, dan heb je ook pech. Dus dat is bijvoorbeeld weer van belang voor Partij voor de Dieren, waar ze ook weer een akkefietje hebben, want die hebben dan een lijsttrekker gekozen, maar die heeft zich weer teruggetrokken. En het is maar zeer de vraag of die dus straks wel lijsttrekker is.
Ja, dat wordt nog een spannend weekend.
Ja, zeker. En bij 50PLUS wel grappig, want er moest dus politie bij. Daarom doen ze dit keer maar digitaal, hè?
Nou ja, ook om natuurlijk, kijk, ze moesten ineens als de wieden weer gaan nog een extra congres gaan beleggen. Ja, ja. Ze vroeg nog maar eens even zo snel een zaaltje waar dat kan. En dan moesten mensen ook alweer allemaal naartoe komen. Dus ja, ik snap wel dat ze het digitaal doen.
Nou ja,
maar
jullie zitten
niet lijkt me ook verstandig. Ik kan ja.
Jullie zitten met popcorn dan aan die livestream te kijken.
Ik heb dat weekend. Bij 50PLUS in het verleden. Die hebben eerder zo'n verhit congres digitaal gehad. En dat was nog met Jan Nagel, hè, de baas toen bij 50PLUS, partijvoorzitter. En dat werd toen ook ruzie. En die drukte toen gewoon mensen weg. Zo van, nou, dit gaat even niet goed. En dan zette die gewoon ja. Het geluid uit bij dat groepje mensen.
Nou, hoeft in elk geval de politie er niet aan te passen.
Nee,
komen.
Dat scheelde een hoop gedoe.
Ja. Maar waarom gaat het altijd mis met oudere partijen? Is daar een... Hans, ik leg deze vraag heel even bij jou.
Ja, ik wou dat ik er een antwoord op kon geven. Ik denk dat de enige reden die ik ervoor kan bedenken is dat bij oudere partijen zitten vaak al mensen die dingen hebben gedaan, hè, in hun leven. Die hebben een carrière achter de rug. En die vinden, denk ik, eerder dan jongere mensen dat er dus naar hen geluisterd moet worden. Waardoor ze het lastiger vinden om te luisteren naar anderen. Dat is het enige wat ik... Want ze hebben altijd ruzie. Ze vinden altijd dat hun lijn moet worden gevolgd en niet die van een ander. Dat is de enige verklaring die ik zou kunnen geven. Maar als ik nu heel erg ouderen discriminerend klink dan bijvoorbeeld... Maar ik weet het anders ook niet.
Als het nou niet lukt dit weekend, dan wordt dat stembiljet in ieder geval wel ietsje kleiner. Dan valt er weer een partij af. En dat ziet Hugo de Jonge ziet dat wel zitten.
Dat werken met die enorme biljartlakens van stembiljetten. Dat is natuurlijk een hoop gedoe bij het hele tellen. Dat bemoeilijkt echt het hele telproces. Zeker dus als je twee verkiezingen moet tellen. Nou, we hebben gelukkig geen twee verkiezingen, maar één verkiezing. Maar waarschijnlijk is de opkomst wel hoger. En een hogere opkomst geeft natuurlijk wel meer werk. Nou, die biljartlaken zullen we het ook nog één keer mee moeten doen in ieder geval.
Ja, een biljartlaken als een stembiljet. Zo gek is dat niet. Ik kijk even naar wat vorige keer bij de verkiezingen in 2021 deden er 37 partijen mee.
37?
Ja, ja. Ik zou je niet quizzen. Maar er stond dus de Partij voor de Republiek tussen De Groene, Wij Zijn Nederland, Modern Nederland, De Feestpartij.
Daar zitten namen tussen waar ik nog nooit van heb gehoord.
Ja, hier Ubuntu Connected Front. Nou ja, Jezus leeft, oprecht. Nou ja, enzovoort. 37 partijen. Ja, die krijgen dus allemaal netjes op dat biljet. Zie ze maar eens te vinden. Ja, dat is een doorn in het oog. Maar goed, je kan het de ultieme versplintering van het politieke landschap noemen. Of je zegt, ja, iedere groep wordt
ultieme
gehoord.
Democratie. Precies, zo kun je het ook
ultieme
noemen.
Democratie.
Maar het leidt wel tot praktische problemen. Elke verkiezing wordt altijd geëvalueerd. Hè? Dat is normaal. En dan kijken wat kunnen we van leren. En ging alles wel goed met de stemmen? En kan het de volgende keer beter? En wat blijkt bij de evaluatie van de laatste verkiezingen. Die evaluatie is vorige week klaargekomen, naar de Tweede Kamer gestuurd. Kijk, op die stembureaus zitten allemaal vrijwilligers te tellen. En in al die gemeentes zitten duizenden vrijwilligers te tellen tot diep in de avond. En wat blijkt uit het onderzoek, heel veel mensen doen dat elke verkiezing weer. Hè, die vinden dat belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de democratie. Dat die tellers die geven aan, ik heb het nog nooit zo ingewikkeld, zo stressvol gevonden als deze keer. En dat kwam met name door die enorme stembiljetten. Wat het gewoon heel lastig maakt, wat heel veel tijd kost. Dus ja, daar proberen ze nu iets aan te doen.
Er is opnieuw gedoe bij BBB over de wachtgeldregeling. Daarover straks veel meer, want er was meer nieuws deze week.
De voorzitter van de nieuwe politieke partij NSC van Pieter Omtzigt is dit weekend opgestapt. Hein Pieper was medeoprichter van Nieuw Sociaal Contract, maar trekt zich terug vanwege een klacht over machtsmisbruik. Het gaat om een voorval van 19 jaar geleden bij zijn vorige werkgever. Een werknemer werd er ontslagen nadat hij zijn beklag had gedaan over Pieper.
19 jaar geleden gebeurd. Je zou kunnen zeggen als partij, nou, dat is zo lang geleden, daar kijken we niet meer naar.
Het bestuur doet dit. De heer Pieper heeft het besloten, maar het raakt me wel hoe hiermee omgaan wordt.
Heeft u geprobeerd als partijleider om hem te overtuigen om toch te blijven als voorzitter van Nieuw Sociaal Contract?
Als iemand een besluit neemt, dan is dat besluit genomen.
Ja, u bent er echt een beetje stil van, merk ik. En het is misschien ook voor veel mensen niet te begrijpen dat als iemand 19 jaar geleden iets heeft gedaan, dat er dan 19 jaar later dit het gevoel van is. Geeft misschien ook wel een onveilig gevoel van, ja, kan ik dan helemaal niks meer in het verleden gedaan hebben of meegemaakt hebben? Kan me de kop kosten binnen de partij?
Het is besluit van hem geweest, maar ik ben blij dat u die discussie op deze manier aanzwengt en ik laat het hierbij.
U had wel liever gehad dat hij bij de partij was gebleven, merk ik duidelijk.
Ik mis hem. Ja.
Dus het bestuur heeft een besluit genomen waar u eigenlijk helemaal niet achter staat?
Het is het besluit van de heer Pieper geweest.
Misschien heel even, wat is er gebeurd? Hein Pieper die werkte vroeger bij een instantie voor allerlei katholieke vrijwilligersverenigingen. Daar zat hij in het bestuur. Daar zou hij porno hebben gekeken op zijn computer. Iemand die daar de ICT deed, die zei van joh, het systeem loopt vast. Die is naar die Pieper toegelopen. Die zei, je moet geen porno meer kijken. Toen hebben ze daar een beetje een akkefietje over gehad. En op een gegeven moment is die ICT'er die is ontslagen. En die ICT'er die heeft altijd gezegd, althans dat blijkt nu, dat ontslag mee te maken had dat hij Pieper op dat porno kijken zou hebben gewezen. Nou ja, we weten niet of dat waar is. Het is ook 20 jaar geleden. En wat ik raar vind aan dit verhaal, is dat Omtzigt heel erg doet van ja, het is besluit van Pieper geweest. Maar zij hebben zelf besloten om dit te gaan onderzoeken. Dus er is nu een klacht van iemand die zegt, joh, ik ben 20 jaar geleden ontslagen bij een instantie doordat ik Roel Pieper heb gewezen op porno kijken op zijn pc. En dan net doen alsof het allemaal niet jouw besluit is geweest en of jij daar niks mee te maken hebt. Ja, ik vind dat heel gek. Ik vind het een beetje dubbel.
Ja, het punt is dat degene die is aangesteld door de partij om die kwestie te onderzoeken, kennelijk is het verwijt nu. Ja, Pieper heeft dit tegen ons verzwegen of heeft erover gelogen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een vertrouwensdingetje is. Dat
maar je... even, Tobias, hoe gaat die dingen? Omtzigt begint een nieuwe partij en die gaat met mensen in de zee en die vraagt aan mensen, ik heb het nu maar even tegen Tobias. Tobias, is er nog iets wat ik moet weten? Dus ja, dan gaat Tobias nadenken over, god, wat zou ik, heb nog een keer te hard gereden of weet ik veel wat, weet je wel. Dus je gaat aan dat soort dingen denken. Maar je gaat er toch niet aan denken, oh, het zou misschien wel zo kunnen zijn dat iemand vindt dat hij 20 jaar geleden onterecht is ontslagen door mij. Ik vind dat zo. Ja, en dat is wat ik aan deze zaak zo raar vind. Het enige wat ik kan verzinnen, ze hebben gewoon geen zin in gezeik. NSC staat probeert zichzelf heel erg te profileren als nieuwe politiek en we gaan allemaal zuiver doen en ze willen gewoon, ze zijn gewoon bang voor dat het een relletje had geworden.
Iedereen met een vlekje moet
dat
gewoon
iedereen
weg.
Met een vlekje moet gewoon weg.
Dat is nu de tweede keer al natuurlijk bij NSC, want enkele weken geleden hadden we het nog over die woordvoerder, die had wat gezegd over BBB, waar Omtzigt eigenlijk niet achter stond.
Ja.
Het geeft wel iets aan hoe dat in die partij aan toe gaat.
Ja, dat doet het zeker. Ik denk, kijk, Omtzigt heeft de lat vrij hoog gelegd, hè, met alle woorden over hoe Nederland eruit zou moeten zien en hoe bestuurders zich zouden moeten gedragen. Ja, als je dan een partij hebt waar mensen niet van onbesproken gedrag zijn, ja, dan ziet dat er natuurlijk raar uit. Dus ik snap ergens wel dat hij de lat hoog legt voor zijn partij en voor zichzelf. Maar voor zijn mensen, ja, ergens wringt het dus wel. Is er dan? Ik geef het je te doen om 40 mensen. Ja, precies. Ja. Ik geef het je te doen om 40 mensen te vinden die geen vlekje hebben of in het verleden niet een keer zijn beschuldigd van iets al dan niet terecht. Ja.
En we weten niet eens. We weten niet eens of het een vlekje is.
Nee. Want Pieper zal zeggen, ja, die man is helemaal niet ontslagen door mij. Dat had helemaal niks mee te maken. Ja.
Misschien was het wel gewoon een iemand die nog steeds gefrustreerd is over de ontslag van 20 jaar geleden. We weten het niet. En als je de lat zo hoog legt, ja, wat is dan de volgende stap? Is de eerstvolgende klacht, want die Pieter Omtzigt kreeg dus meteen vragen, hè, van nou, heb je dan zelf nooit eens een keer conflicten gehad met mensen op je werk? En daar begon hij een beetje omheen te draaien, omdat hij natuurlijk ook wel aanvoelt, ja, natuurlijk zijn er mensen geweest die ook conflicten hebben gehad met Pieter Omtzigt toen hij nog bij het CDA zat. Sterker nog, er waren heel veel medewerkers van de CDA-fractie waar hij ruzie mee heeft gemaakt, die met hem botsten. Ja, moet hij nu zelf ook stoppen dan?
Het gevaar is natuurlijk een beetje, als je nu deze lijn trekt, dan moet je daar mee blijven doorgaan.
Ja. Nou, ik moet altijd denken aan de VVD na die affaire met Wiebren van Hagen. Hè. Er kwamen toen klachten over hem met zijn huisjes. Van Hagen zei, jongens, wat ik allemaal heb gedaan, dat wisten jullie. De constructie die ik heb opgetuigd om mijn huizen bij iemand onder te brengen, zodat die werden beheerd en dat er klachten waren. Ik heb jullie dat in feite gewoon verteld. Jullie wisten dat. Je kan nu niet bij mij aankomen en zeggen van, nou, we vinden toch nu de gezeik is met die woningen van jou, hebben we toch liever niet en stap jij maar uit de fractie. Daar vonden ze bij de VVD ook wel van ja, daar heeft hij misschien ook wel weer gelijk in. We willen hem wel eruit hebben en dat hebben ze ook gedaan, maar hij heeft ook wel weer een punt. En toen hebben ze gezegd van ja, als we nu nieuwe Kamerleden krijgen, dan zeggen we, joh, is er iets in je verleden wat we moeten weten? Wat zo groot is dat jij nu het gevoel hebt dat je dat moet melden? Zo ja, doe het dan nu. Want anders laten we je, als je er nu over ligt of het verzwijgt, dan laten we je laten vallen als een baksteen. Maar als jij zegt, joh, ik vind het niet belangrijk genoeg en er is niks, dan zullen we je verdedigen tot het einde. En ja, ik heb niet, ergens geeft mensen dat wel een soort gewoon gevoel van veiligheid. En ik kan me zo voorstellen dat als je op de lijst bij Omtzigt staat, dat je denkt van ja, verdorie, hoe ze dat ook weer bij mij, is er nog een spook uit het verleden? Want ja, dit is wel de lat. Kennelijk. Lijkt mij ingewikkeld.
Gaat dit nou ook een rol spelen bij NSC in de verkiezingscampagne die er nu aankomt?
Geloof ik niks van. Omdat uit onderzoek blijkt dat er is geen partij waarbij de achterban zo kiest puur voor de lijsttrekker als bij NSC. Dus mensen stemmen niet op wie daar partijvoorzitter is of wie daar op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 staan. Helemaal niet. Ze stemmen op één. Pieter Omtzigt.
Ja, een partij voor wie dat ook wel geldt, dat is BBB, Caroline van der Plas natuurlijk. En bij die partij was deze week opnieuw ophef over de wachtgeldregeling. Jurie van den Berg, dat is een gedeputeerde voor de BBB in Flevoland, die stapte deze week op. Maar de timing van het aftreden, dat zorgde voor wat scheve gezichten. Tobias, wat is er aan de hand?
Ja, kijk, kennelijk was die Jurie van den Berg, die functioneerde niet. En dat was al een tijdje zo. En dat wist bij de partij ook wel.
Hij is
wel.
Nog maar een paar maanden bezig.
Ja, hij was nog maar net bezig. Maar er waren al debatten waarbij hij de bedragen niet op orde had. Dat die cijfers, hij kon vragen niet beantwoorden. Hij zei ook sommige dingen die niet bij een politicus horen. Zo van, ja, dat is onder mij, is allemaal van voor mijn tijd. Nou ja, zo werkt dat gewoon niet in de politiek. Je bent ook verantwoordelijk voor het werk van je voorgangers. Maar goed, dat is niet zo heel erg. Maar hij kon in debatten daar gewoon soms vragen niet beantwoorden van de statenleden. Ja, en dat liep in de soep. Bij BBB wisten ze dat ook. Dus een soort in de vakanties een soort hulp aangeboden en wat cursussen gedaan, waaronder een cursus hoe Obama speecht. Ja, nou ja, goed. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Maar
serieus?
Ja, zeker. Zeker. Maar ze zijn met hem in de slag geweest. Alleen het punt was, het eerste beste debat na die break bleek dat het niet veel had geholpen. Dus het stevende af op een vertrek. En nu was het de vraag van wanneer? Want had hij dat voor 1 oktober gedaan, dan had hij recht gehad op wachtgeld, maar niet zoveel. En nu hij dat na 1 oktober heeft gedaan, heeft hij recht op 2 jaar wachtgeld. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk voor BBB, omdat juist Caroline van der Plas onlangs Frans Timmermans de maat nam over die hele wachtgeldregeling.
Ze kregen dat eerder al voor haar voeten bij Mona Keijzer. Want die bleek ook wachtgeld te hebben. Ja. Nu is dat dus weer aan de hand.
Kijk, en zo zie je maar.
Als een boemerang komt dat terug.
Als je hoog moreel te paard gaat zitten, dan komt dat als een boemerang terug. Want aan iedereen zit een vlekje. En ook aan BBB-mensen. Ze hadden overigens van de week nog een akkefietje. Want ze hadden een nummer 43 op de lijst. Ja, hij zou nooit in de Kamer zijn gekomen met de huidige peilingen. Ja. En die hebben ze op het laatste moment toch maar van de kieslijst gehaald. Want ze werden getipt dat die man de Armeense genocide weigert te erkennen. Ja, dat kun je verwachten als iemand van denken komt, zou je zeggen. Ja. Maar ja, bang voor een negatieve publiciteit, dus snel geloosd.
Ja, we hebben nu een hele reeks opgenoemd, hè, van negatieve publiciteit die je wil vermijden. Toch lukt dat de partijen niet.
Nee, dat lukt niet. Want het is precies, in dit geval zag je ook, Caroline moest ook een soort van terugkrabbelen. En sorry, zeggen zij iets van, nou, ik vind het ook raar, die wachtgeldregeling, op deze manier. En ik had het zo niet gedaan, zei ze letterlijk. Hè, wat met Van den Berg en de timing enzovoort. Maar het grappige was wel dat ze ook minutenlang de tijd nam om de wachtgeldregeling te verdedigen. Dus precies waar ze Timmermans op aanviel. Sta je dan een tijdje later te verdedigen? Ja, dat zegt vooral dat je heel erg moet uitkijken waar je een ander van beschuldigt. Je kan zeker in het begin van de campagne maar beter gewoon uitgaan van eigen kracht. Vertel je plannen, val een ander niet aan. Want ja, je krijgt hem terug. Zeker als je een lijst hebt met allemaal mensen die je zelf ook nog niet zo heel erg goed kent. En ze heeft allemaal bestuurders aangestuurd. Ja, die je misschien ook niet door en door kent. Ja, wees dan een beetje voorzichtig.
Ja, dat is ook wel het gevaar van die nieuwe partijen, BBB, NSC. Ja, die zitten natuurlijk nu met leden, partijleden, die je niet helemaal door en door kent, nee, wat je al zegt. En waarvan hun handelen en waarvan hun functioneren ook begint af te stralen op jou.
Nou ja, precies dat. Ja. En je kunt ook zeggen van, joh, iedereen zit wel eens een vlekje. En we zijn volksvertegenwoordigers en volksvertegenwoordigers zijn gewoon burgers, zoals iedereen. Je kunt er ook gewoon wat relaxter mee omgaan. Dat zou ik eigenlijk elke partij willen adviseren. Ja, niet als iemand natuurlijk blijkt moord te hebben gepleegd. Maar ja, ik vind eerlijk gezegd de manier waarop wij in Nederland, en politici doen dat zelf, hè, partijen, maar ook wij media, iedereen maar de maat nemen die eens een keer te hard heeft gereden of een andere verkeersboete heeft gehad en meteen maar weer koppen eisen. En wij eisen zulke hoge morele standaarden van elkaar, terwijl we zelf helemaal niet zo zuiver zijn. Kan niemand volhouden. Hou daarmee op, zou ik zeggen.
Kijk, staat genoteerd.
Bijna het einde van de podcast, hè? Zo'n stichtelijk woord.
Zo'n beetje wel, ja. Ja. We kunnen nu ook afronden.
Doen we nog maar een stukje.
Maar jij wil het graag hebben over de algemene financiële beschouwingen.
Ja.
Blijven wij wakker nu? Kun je ons beloven dat wij wakker
blijven?
Ja,
zeker. Want dit gaat over jou en mijn portemonnee. En dit is zeker belangrijk. Nee, je had met Prinsjesdag natuurlijk een vrij karige begroting, hè, voor het komende jaar. Omdat het kabinet is demissionair. Dus er zat zo'n 2 miljard in voor koopkrachtverbetering. Maar Dat was buiten de Tweede Kamer geregeld. Die zeiden met een soort van aplomp en stoerheid van... jongens, wij zijn hier niet demissionair. Wij zijn gewoon gekozen voor de volle termijn. Wij gaan eens even flink geld uitgeven. Dus er kwam een plan voor het ophogen van het minimumloon... en daarmee de AOW en de uitkering. En er kwam een plan om regionaal OV meer geld te geven. De benzineaccijns laag te houden. De kaartjes van de OV, van OV te drukken. Nou, er kwam een heel keur aan plannen... waarvan ze zeiden, ja, dat is allemaal netjes gedekt. Daar hebben we allemaal maatregelen voor. Bijvoorbeeld belastingverhogingen. De belasting op banken, voor banken moest omhoog. Moest meer belasting op de inkoop eigen aandelen.
Spaargeld. Mogen we dat eens even...
want, ja, zeker. Ja,
dat is namelijk een van mijn... waar ik altijd wel een beetje boos om word. Dat linkse partijen zo makkelijk voortdurend roepen van... oh, we gaan het geld halen bij de rijken en bij de vermogenden. Dat klinkt zo lekker abstract. Maar dat zijn gewoon... bakkers ook vaak, hè, die geld opzij zetten voor een oude dag. Want die hebben geen, zitten niet in een pensioenfonds. Pensioen. Ja, of die hebben een tweede huis als zeg maar investering voor later. Als appeltje voor de dorst als ze stoppen met werken. En dat zijn niet de John de Mols van deze wereld of zo. Die je eens even lekker kaal kunt gaan plukken. Ik vind het gemak waarmee altijd maar wordt geroepen. We gaan de rijken en de vermogenden lekker zware belasten. En dat dan ook verdedigen alsof dat rechtvaardig is. Ik heb daar wat moeite mee. Maar sorry, ga vooral door Tobias.
Dat zat er dus ook in. Ja? En dat hele pakketje, nou, dat telde op tot 4,2 miljard euro aan kosten. Als je alles zou doen, hè, dat zou het kabinet dus volgend jaar dan extra uit moeten geven. Maar wat bleek, dat belasting ophalen, waar Hans het bijvoorbeeld ook over heeft, maar vooral bij de banken, dat bleek allemaal te weinig op te brengen. Sommige manieren om die plannetjes te betalen bleken juridisch niet haalbaar. Sommige waren gewoon in de tijd niet te dat moest binnen 2 weken geregeld worden. Het gaat helemaal niet. Nou, dat hebben ambtenaren, die hebben daarvoor gewaarschuwd. En Kaag, deze week in het debat, die zei dat eigenlijk nog eens een keer, maar wel op zijn Kaags, dus heel netjes.
De Kamer heeft gezien haar budgetrecht hier de ruimte, de middelen anders in te zetten.
Met andere woorden, er is voldoende dekking binnen het groeifonds mogelijk om die accijnsen niet te laten stijgen.
De minister.
Technisch gezien ja, en u kent verder de appreciatie van het kabinet.
Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet?
Nou, ja, maar goed, dat had u al 3 keer kunnen raden. Ik vind dit eerlijk gezegd...
Ja.
Nee, ik heb het in algemene zin gezegd over alle moties die zijn aangenomen.
Nou, wat je hier hoort is dat Kaag eigenlijk als een boer met kiespijn zegt... oké, als de Kamer dus instemt met die plannen... dus in dit geval bijvoorbeeld het plan om de accijns op benzine te verlagen... dat moet dan betaald worden uit een potje dat daar niet voor bedoeld was... en dat wil het kabinet dus niet. Dat zegt Kaag dus ook. Maar goed, als de Kamer daarmee instemt... ja, de Kamer, dat zijn de volwassenen in de Kamer... dan... zal ik het moeten uitvoeren als een boer met kiespijn, maar dan ga ik dat doen. Nou, dit is wel, hè, ik bedoel, er zijn nu allerlei vlaggetjes is mee gewapperd. Hè. Dus de ambtenaren van Financiën hebben gezegd, doe dit niet. Kaag heeft nog een keer gezegd, doe dit niet. En nu is het aan de Kamer. En het zal blijken, er wordt dadelijk over begrotingen gedebatteerd. Er wordt nog een belastingplan er wordt over gedebatteerd. De komende weken, zo ongeveer tot we met reces gaan voor de verkiezingen.
Dus dat is begin november?
Dan? Ja, dan hebben we het over 26 oktober, geloof ik. Okay. Is dan de dag van de stemmingen. En dan moet de Tweede Kamer zeggen, oké, maar we gaan dit dan toch maar niet doen. Of we gaan dit toch doen.
En jullie gaan ze het wel doen. Er komen verkiezingen aan en iedereen wil goede sier maken. Kijkers, mij eens even allemaal leuke dingen doen voor mijn
dit
achterban.
Dit heb ik geregeld.
Ja, ja. Alleen een volgend kabinet... die heeft al de waarschuwing gekregen van zijn ambtenaren. Denk erom, maar jongens, we geven met z'n allen te veel geld uit. Er moet echt iets gebeuren. Het loopt volledig uit het lood in dit land.
Miljarden
bezuinigd worden. Er moet voor zo'n 17 miljard euro per jaar een gat worden gedicht.
Ja.
Ja, als je dan vlak voor de verkiezingen ook nog eens een keer, zeg maar, nog eens een keer allemaal leuke dingetjes gaat doen.
Ja, ja.
Klinkt allemaal sympathiek en je zal er misschien een paar extra zeteltjes mee kunnen halen. Maar het is, je legt wel weer een extra hypotheek op het volgende kabinet.
Het heeft er alle schijn van dat ze op 26 oktober of om en nabij... dat ze een bonnetje gaan achterlaten van 3 miljard. En ja, burgers hebben daar direct voordeel bij. Hè? Dus AOW omhoog, uitkering omhoog, minimumloon vanaf 1 juli. Kindgebonden budget dan niet meer, maar wel de kindertoeslag. Of de kinderopvang wordt goedkoper. En je hebt dan direct bij de pomp, heb je minder is het gewoon een lagere prijs voor je brandstof. Dus burgers merken er echt iets van, tijdelijk.
Maar de rekening en een beetje structureel, komt
maar de rekening komt
terug.
Bij het volgende kabinet, absoluut.
Hoopvolle boodschap.
Ja, maar sorry, maar ik vind wel dat de politiek zich daar rekenschap van moet geven. Er komt een hele moeilijke tijd aan, dat weten we. Er moet iets gebeuren aan al het geld wat we met elkaar uitgeven. En dan zou ik eigenlijk als kiezer wel graag voor de verkiezingen van partijen willen horen. Jongens, waar komt dat geld vandaan?
Zo wordt het betaald.
Ja, dat is ook... alleen maar nog even
even wat extra geld uitgeven. Andermans geld overigens.
Ja, dat is ook het lastige. Bijvoorbeeld de VVD. Je hebt, die hebben zich echt hard gemaakt over die accijnsverlaging op brandstof. Maar ik heb die, dat was Eelco Heijnen van de VVD, ook in het fragment. Het lastige is alleen, hij gaat dus nu geld uitgeven, veel geld, uit een potje wat daar niet voor bedoeld was. Terwijl ik hem al maanden in debatten hoor over, jongens, we moeten bezuinigen, we geven te veel uit. Jongens, we moeten bezuinigen, we geven te veel uit. Ja, het is wel een beetje apart dat dat dan voor de verkiezingen ineens een hele andere toon. En dan zegt hij verdedigt dat, ja, maar mensen hebben nu geld in hun portemonnee nodig. Want ze moeten in februari gewoon weer naar hun werk kunnen rijden. En daar mogen ze niet al te zeer onder lijden. Nou, dat is ook wat voor te zeggen. Maar het is wel, ja, het riekt allemaal wel een beetje naar verkiezings...
Retoriek.
Ja.
Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Wordt het te spannend voor maandag?
Durf je verder te kijken dan maandag? Ik bedoel, we hebben dat digitale congres van 50PLUS, waardoor de servers in Zeewolde eruit gaan vliegen natuurlijk. Ja. En dan heb je Partij voor de Dieren, waar ook echt een kogel door de kerk moet.
Ja. Nou, op een gegeven moment om 5 uur gaat het loket dicht ergens bij de kiesraad in Den Haag.
Ja, en dat gaat echt dicht, hè?
Dat gaat gewoon echt dicht. En daarna kun je die kieslijst niet meer veranderen. En als de Partij voor de Dieren heeft al een lijst ingeleverd met Esther Ouwehand op 1, mogen we nu aannemen. Zijn er nog iets gebeurd dit weekend? En als dan, er loopt ondertussen een onderzoek. Althans, we mogen aannemen dat het onderzoek loopt. Want ook daar wordt beetje schimmig over gedaan. En als dan ineens blijkt dat ze toch geen lijsttrekker of zo kan worden, dan staat er iemand op het biljet die niet meedoet aan de verkiezingen. Ja.
Ja, ik weet niet of ik nou de volgorde van de show helemaal in de war schop. Maar er is wel het rare aan de Partij voor Dieren-rel. We hebben het erover gehad, over een soort van richtingenstrijd. De oud-bestuurders die met het bestuur tegen Ouwehand en een Ouwehand die zich verdedigt. Daar is een onderzoek naar lopen. Maar nu kwam NRC Handelsblad gisteren met een artikel. Nou, daar stond dan over in advocatenruzie en zo. Nou, het zal maar wel. Maar er zijn ook 3 nieuwe meldingen tegen Ouwehand van medewerkers of oud-medewerkers. Ja, de vraag is natuurlijk, moet dat nieuwe bestuur dan ook iets met die nieuwe meldingen doen? Weet je wel? En dat gaat dan over medewerkers die zeggen dat ze...
Was te streng is.
Te streng was. Een giftige sfeer. Zette mensen constant onder druk. Er was stress. Ja, moet je daar dan ook weer iets mee? Het is wel een soort... Ja, uitdijende vlekken op deze manier. Ja. En je hebt maar tot maandag. Dus het is wel lastig.
Er is in dit land altijd wel iemand gekrenkt over iemand anders. Dat kun je een klacht noemen. Dat kun je een onveilige situatie noemen. Dat kun je grensoverschrijdend gedrag noemen. Lastig, ik zou zeggen.
Lastig. Stop en dat is, dus, nu aan dat bestuur. Ik bedoel, want die hebben pak een beetje 72 uur om te beslissen hoe je hiermee omgaat. Dus spannend genoeg tot en met maandag alleen al.
Ja, wij moeten nog wel even wachten tot vrijdag voor het daar weer over kunnen hebben.
Ja.
Want dan zijn we weer terug met een nieuwe podcast. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er dus weer. Tot dan!
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.